Goedemiddag. Ik ga echt mijn best doen om dit thema te behandelen met jullie. Bedankt Gerrit. Want ik besef dat ik ver tekort schiet om te spreken over Gods liefde. Als je nou Gods liefde wil ervaren en niet alleen maar over wil horen, terwijl Gods geest zo ook duidelijk en machtig kan werken als ik spreek, daar geloof ik in. Maar het is geen reclamepraatje, maar ga dan eens met Felix mee. Op die boot. Of schip, hoe je het ook noemt. Dat is echt mooi. Dan denk je dat je de mensen daar iets komt vertellen over Jezus. En vervolgens ontmoet je de Heer Jezus zelf op die boot. Dat is zo bijzonder. Er komt zoveel liefde van die mensen zelf af. En het is inderdaad echt, ik zie nu Felix en Erwin. Erwin heb jaren op zo'n ding gezeten. Het zijn echt een vergeten volk, is het. Tirza zei net, het raakt me. Omdat die mensen echt vergeten zijn. Maar het is echt een vergeten volk. Waar wij allemaal lekker zitten eten en al onze kerstinkopen kunnen doen, zitten zij ergens in de smerige machinekamer ervoor te zorgen dat wij überhaupt iets te kopen hebben in de winkel. Het is echt bizar. Maar zoek het eens een keer op. Ga een keer met Felix mee. Maar wie herkent het? We gaan naar het thema. Dat zo vaak is iets tegen je kinderen gezegd, of tegen je man, of tegen je vrouw, misschien net nog wel. En dan vraag je, begrijp je me? En dan zeggen ze, ja. Krijg je dan als antwoord. Maar uiteindelijk hebben ze er eigenlijk helemaal niks van begrepen. Ze hebben eigenlijk niet eens gehoord wat je nou eigenlijk gezegd hebt. En dat kan ook gebeuren met thema's of uitspraken die je al zo vaak gehoord hebt. Ik zie Henk lachen. Is het net nog gebeurd? Oh. Oké. Nou, daar praten we straks even over verder dan. Maar dat kan ook gebeuren met thema's of uitspraken die je zo vaak gehoord hebt. Dat als we het nog een keer horen, dat je zegt, ja, inderdaad, en door. Maar de diepte ervan hebben we nooit gepakt. Hebben we nog niet eens geraakt. Want als dat zou gebeuren, dan zouden we door hetgeen wat gezegd is, of wat je gehoord hebt, totaal andere personen zijn geworden. Ik kom zelfs mensen tegen die zeggen, ook hier in de gemeente trouwens, nou, ik heb ook thema al een keer gehoord, ik weet alles al. En vervolgens denk ik, oké, dan zou je toch totaal veranderd moeten zijn. En dat geldt zelfs voor mezelf. Ik denk, ja, ik heb elk thema ondertussen al zo vaak gehoord. Of ik nou echt ten diepste veranderd ben, zoals de Heer mij zou willen veranderen, dat is echt een verlangen. Zo ook het thema van vandaag. Een veelgehoorde uitspraak, waarbij ik besef door erover te spreken, ik eigenlijk nooit de diepte zou kunnen raken. En dat zullen we zelfs in de eeuwigheid niet kunnen beseffen. Daar hebben we echt eeuwigheid voor nodig. Namelijk de liefde van God. En ook al is het nog geen Valentijnsdag, de dag waarop heel de wereld zijn liefde viert voor elkaar, elke dag zou voor ons eigenlijk een dag moeten zijn om de liefde te vieren. Liefde is voor ons als mensen zo belangrijk. Volgens de wetenschap behoort het tot de eerste levensbehoefte. Zonder liefde is er namelijk geen leven. Onderzoek laat zien dat als een kind op jonge leeftijd veel liefde krijgt, hij gezond opgroeit, veilig, vol blijdschap, stabiel. Maar als hij opgroeit in een omgeving van weinig liefde, zie je vaak lichamelijke problemen, angsten, depressies en noem maar op. Maar God getuigt over zichzelf dat hij liefde is. Ik wil met jullie lezen de eerste Johannesbrief, 1 Johannes 4. Vanaf vers 7. Dus je mag het opzoeken. In je Bijbel of in je online Bijbel of wat je ook bij je hebt. En als je niks bij je hebt, dan mag je naar mij luisteren zo. In Johannes 4. Geliefde, staat er in vers 7. Laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in hem blijven en hij in ons, doordat hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben hem hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als zaligmaker van de wereld. Vers 15, al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. We lezen, zowel in vers 8 als in vers 16, dat hij niet alleen liefdevol is en lief heeft. En zoals sommigen het zelf omschrijven, dat hij heel lief is. Wat ook allemaal waar is, maar we lezen dat God zelf liefde is. En hier wil ik met jullie vanmiddag dieper op inzoomen. Ook al hebben we de uitspraak vast heel vaak gehoord. Ik twijfel of we er iets van begrepen hebben. En tot de zekere hoogte zeker, want anders had je hier niet gezeten, denk ik. Want zijn liefde leidt altijd tot wederliefde. Altijd tot actie. Iemand die zich heel erg geliefd weet, die kan niet stilzitten. Die gaat namelijk liefde beantwoorden. Als we spreken over dat God heilig is, dan horen we vaak amen. Of dat hij trouw is, ja, dan gaan ook de amens de lucht in. En dat hij goed is, dat beamen we nog wel. En hetzelfde geldt als we zeggen dat hij rechtvaardig is. Allemaal eigenschappen van God die iets van zeggen van hem wie hij is. Maar als we zeggen God is liefde, wat gebeurt er dan in je hoofd? Dan hoor ik vaak een, ik heb het de afgelopen maanden en weken getest. Dan hoor ik vaak een, ja maar, hij is ook heilig. Of ja maar, ja dat wil toch niet zeggen dat je alles mag doen. Of ja maar, vul zelf maar in. Waarom lukt het ons niet, als christenen, om simpel gewoon die tekst te laten staan en te accepteren dat hij liefde is? Of vinden we het moeilijk te accepteren? Moeilijk om mee om te gaan. Als ik voor mezelf spreek, ik heb erover nagedacht de afgelopen dagen, dan vind ik het lastig te accepteren dat ik geaccepteerd ben. Misschien herken je dat wel. Een vriend van mij zei vroeger, ja, dat is veel te makkelijk. Veel te makkelijk. God houdt van ons. Dat is het. Dat is het. Ja, dat is het. Ja, veel te makkelijk. Had er zo moeite mee. Nu kent hij de Heer ondertussen. Hij zit ook recht voor me. Maar ik ben dus niet de enige, heb ik de afgelopen jaren gemerkt. Zoveel christenen, broers en zussen, lopen rond met de vraag of ze geliefd zijn. We hebben een verwrongen beeld gekregen van wie hij echt is. Namelijk liefde. Wie hij zegt dat hij is. En dan niet de liefde die wij zijn gaan kennen door de eeuwen heen. En de liefde die we in de maatschappij zien. Of die we juist wel of niet hebben gehad in onze opvoeding. Als we kijken naar het stuk wat we net gelezen hebben. En naar het hele Nieuwe Testament. Dan zien we eigenlijk in de klassieke Griekse tekst drie soorten liefde. En elk soort van liefde zegt iets over wie wij als mens zijn. Zegt iets over ons lichaam, ziel en over onze geest. De eerste soort van liefde is eros. Dat zegt iets over ons lichaam. En dat gaat over de lichamelijke liefde. Dus we kennen dat misschien ook al van erotiek. Dat gaat over intimiteit en seksualiteit. Het tweede soort liefde, wat in het Nieuw Testament voorkomt in de Griekse tekst, is filio. Dat gaat over onze ziel, de vriendschappelijke liefde. De wederzijdse liefde op het omgangsniveau met elkaar. Maar het derde soort van liefde, en dat is ook de liefde waar hierover gesproken wordt, is agape-liefde. De zegenende liefde. De gevende liefde zonder eigen belang. Dus als God zegt dat hij liefde is, dan zegt hij niet, dan bedoelt hij niet de erosliefde, niet de filioliefde, maar de agape-liefde. Dan zegt hij over zichzelf dat hij agape is. Een liefde die de wereld van zichzelf niet kent, maar die echt vanuit hem is. En hoe ziet die liefde dan eruit voor ons? In 1 Johannes hoorden we over dat God liefde is. Dat hebben we net gelezen. Maar 1 Johannes 3, vers 16, wat staat daar? Hele bekende tekst, hè? Al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Zei je? Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hier staat, al zo lief, al zo agape, had God de wereld. Deze ultieme liefde zien we terug in het kruis. In Romeinen 5, vers 8 tot 11, staat het volgende geschreven. Je mag het erbij zoeken als je wil. Vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan, vers 9, zullen wij, nu wij zijn gerechtvaardigd door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Want als toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, opdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij de verzoening ontvangen hebben. Laat die tekst eens even op je inwerken. Toen jij nog een zondaar was. Niet toen je aan heel veel dingen hebt voldaan, of je in jouw ogen een goed leven leidde of niet, maar toen je nog een zondaar was. Op dat moment koos God ervoor om zijn zoon te geven en koos de Heer Jezus ervoor om te sterven voor jou. Als dat geen liefde is, ik wil het duidelijk maken met een voorbeeld. In 1987 was vlucht 255 van Northwest Airlines onderweg naar zijn bestemming. De vlucht steeg net op, had ongeveer 300 meter hoogte bereikt. En het ging niet goed. En stortte neer. En tijdens het neerstorten zijn er uiteindelijk 156 mensen overleden. En er was één overlevende. Een heel klein meisje. Cecilia. Wat er gebeurde was dat haar moeder wist waar het zou eindigen in de lucht. Namelijk het vliegtuig zou neerstorten. Haar moeder had Cecilia zo stevig vastgepakt dat ze in die omhelzing van haar moeder het overleefd heeft. Toen de brandweerman kwam, hoorde die een baby huilen en zagen ze het kind en hebben ze het kind bevrijd. En de stevige omhelzing van de moeder heeft ervoor gezorgd dat het kind het overleefd heeft. De Heere God wist waar ons leven zou eindigen. Maar aan het kruis hield de Heer Jezus ons vast en stierf in onze plaats, opdat wij het leven hebben ontvangen. Is dat liefde? Of is dat liefde? Hij kon namelijk niet voorbij gaan aan zijn liefde voor ons. En om het iets duidelijker te omschrijven, hij houdt van jou, omdat hij van je houdt. 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 Hij houdt van jou. Snap je het? Hij houdt van jou. Hij blijft van je houden. En misschien zit je hier en ken je die liefde helemaal niet. Maar God is liefde. Het enige wat hij kan geven is liefde. En hij houdt van jou. Of zit je hier als zijn kind en heb je ondertussen misschien wel een zonde gedaan, ben je gevallen. En denk je, ik heb het verpest. En ben je net als Petrus, die hem verraden had. En loop je bij hem weg. Maar hij wacht tot je terugkomt tot hem. Omdat hij van je houdt. Omdat hij van je houdt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt, zegt het lied. Hij kan niet anders. Hij is een explosie van liefde. Een liefde die altijd in actie komt. Een oude, volgens mij een Nederlands schrijver, als ik ernaast zit, dan hoor ik het van Thomas A. Kempis. Ja. Die zei, who loves much, does much. Wie veel lief heeft, doet veel. Die zit niet stil, die brengt namelijk de liefde in de praktijk. Hij is altijd in actie voor ons, om zichzelf bekend te maken hoeveel hij ons lief heeft. Er is nog een hoofdstuk in de Bijbel, wat volledig gaat over de liefde. 1 Korinthe 13 inderdaad, hoor ik de ouderen onder ons vertellen. Een hoofdstuk dat gaat over de liefde. Dat wil ik met jullie lezen, 1 Korinthe 13. Vanaf vers 4. Als daar staat de liefde is, dan staat er agape is. De liefde is geduldig, vanaf vers 4. Zij is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde pronkt niet. Zij doet niet gewichtig. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. En zij hoopt alle dingen. En zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Al die andere eigenschappen vloeien voort uit die ene eigenschap, namelijk de liefde. Als we de liefde niet hebben, dan hebben we ook de andere eigenschappen niet, die we net gelezen hebben. Maar als we nou voor liefde God invullen in dit stuk, omdat hij liefde is, dan wil ik met jullie kijken naar al die eigenschappen. En als we kijken naar dat liefde geduldig is, dat God geduldig is, dan betekent het, als je de grondtekst leest, dat hij lang kan lijden. Hij kan lang lijden. Zijn liefde voor ons is zo geduldig dat hij lang kan toezien. Hij zit niet met zijn voeten tikken. Oh, snappen ze het nou nog niet? Nee, hij is geduldig. Hij geeft ons de ruimte om te veranderen. Zelfs als wij ongeduldig zijn, is hij geduldig. Zelfs als we het uitschreeuwen naar de Heer en dingen niet begrijpen. Of doen we dat hier in de gemeente niet? Uitschreeuwen naar God omdat we de dingen niet begrijpen. Hij is geduldig. Zijn tijd is de juiste tijd, omdat hij liefde is. Hoe moeilijk dat ook is. In Spreuken 10 vers 12 staat dat de liefde alle overtredingen toedekt. Ook als we niet hard genoeg naar ons idee groeien in ons geloof, dan heeft hij geduld. Ik moest denken aan een kerel die schilder is, die vertelde vorige week, of gaf hij een voorbeeld, die heeft een kerel bij zich als stagiair lopen. En die stagiair, ja, die plakt niet het makkelijkste af, die schildert niet het netst. Hij komt erachter, hij zegt, ik moet zo geduld leren van die kerel. Dat is het. God heeft echt geduld totdat wij het kunnen wat hij graag zou willen, wat we zouden kunnen. Als we het hebben over de tweede, de liefde is vriendelijk, betekent dat hij mild is naar ons. Welwillend om ons te helpen. Het is namelijk zijn vriendelijkheid die ons tot bekering brengt. Niet de angst voor straf, maar zijn vriendelijkheid, zegt Romeinen 2 vers 4. Zijn vriendelijkheid is beter dan het leven, zegt de psalm. Maar we herkennen het hopelijk zelf, dat vriendelijkheid namelijk uitnodigend werkt. Het is altijd leuker om bij een vriendelijke vriend te zijn dan bij een vriend waar altijd van alles van moet en niks goed voor is. Ik moest denken aan een aantal jaar geleden dat we op wintersport gingen naar Duitsland met een hele grote groep. En er was één kerel die zei, Jos, vanaf het begin had ik helemaal niks met jou. Ik haat je. Ik zei, oké, dat is mooi, altijd zo mooi hè, als je in een groep zit met 100. Hij zegt, ik kon je maar niet grijpen. Je was niet te grijpen. Ik kon je niet in een hokje plaatsen. Hoe is die kerel nou? Maar altijd kwam jij aan en zei, hey Daan. Hey Daan. Je was altijd zo vriendelijk. En na 3 dagen kwam hij naar me toe. Hij zegt, wil je me vergeven? Ik zat ernaast. God heeft zo bak mijn liefde in mijn hart gegeven voor jou. Hij zegt, het is je vriendelijkheid geweest die me ontwapend heeft. Het is Gods vriendelijkheid die ons tot bekering brengt. En die vriendelijkheid zegt iets van zijn liefde voor ons. Hij is niet jaloers. Hebben we net gelezen. Wie denkt er nou, dat klopt niet. Is toch een jaloers God? Pieter. Staat in Exodus 20 vers 5, dat klopt. Hij is een jaloers God. Maar daarmee wordt bedoeld dat hij niemand naast zich verdraagt. Als het gaat om zijn liefde, dan heeft hij een puur verlangen dat het goed gaat met een ander. Met ons. Dat we vreugdevol kunnen zijn met iemand die gezegend wordt. Hoe vaak komt het niet voor? Als iemand gezegend wordt en jij bijvoorbeeld niet, dat je denkt, jongens, wat is dit? Dan word je jaloers op die andere persoon. Zij heeft dat niet meer, zegt ze. Maar het komt vaak voor. God is zo niet. Hij pronkt niet en dat hoeft hij ook niet te doen. Kijk maar eens om je heen als je in de schepping buiten loopt. Hij is niet te evenaren. Hij hoeft helemaal niet de aandacht op zich te richten van kijk mij eens. Hij is namelijk altijd op de ander gericht. Hij heeft niet op alles wat hij gemaakt heeft geschreven made by God. Dat hoeft hij niet te doen. Hij handelt niet ongepast. Wat vertaald wordt met hij brengt de ander niet in verlegenheid. Hij zorgt ervoor dat we ons altijd op ons gemak voelen bij hem. En dat we niet in een situatie terecht zullen komen waarin hij ons in de spotlight zet. En dat we voor aap staan. Hij is niet ongepast. En hij is ook niet opgeblazen of hoogmoedig. Hier staat het woord physio, als ik het goed uitspreek. Dat komt 7 keer voor in het Nieuwe Testament. Waarvan 6 keer in de Korinthebrief. Het Korinthische volk lijkt er dus aardig mee bekend te zijn. Dat ze opgeblazen waren. Maar Paulus schrijft dat de liefde zo niet is. Opgeblazen veroorzaakt namelijk vleeselijk denken, volgens Colossensebrief. En hoe vaak komen we dat nog tegen in ons leven? Dan horen we iemand over zijn vakantie praten en zegt, ja, ik ben op vakantie geweest. En dat was mooi, het was daar en daar. Oh, echt joh, dat ben ik ook geweest. En ik ben nog daar geweest en daar geweest. Dan wordt het de vakantie van die persoon, wordt door die andere persoon overroeld en die wordt nog 3 keer zo groot gemaakt. Of als iemand zegt, ik heb een grote vis gevangen. Die was zo groot. Dan horen we de volgende persoon die zegt, ja, ik heb ook gevist, die was zo groot. Zo is God niet. De liefde, God zelf, is niet zelfzuchtig. Hij zoekt niet wat van zichzelf is, maar is altijd gericht op de ander. Het moet in actie gebracht worden naar die ander. Agape, Gods liefde voor ons, geeft hij niet omdat hij dan iets terug zou verwachten. Hoe anders dan de eros of de videoliefde die we gewend zijn. Waarbij we vaak liefde geven met als doel er iets voor terug te verwachten. Zijn liefde is echt van een hele hogere, andere standaard. De liefde wordt niet verbitterd. Daar staat parousuno. Dat heeft eigenlijk de betekenis van ergeren. De liefde laat zich niet kwaad maken, zich niet uitdagen. Toen Jezus aan het kruis hing en de mensen zeiden: als u dan de Zoon van God bent, kom dan naar beneden. Hij kon zich daar natuurlijk ergeren en zeggen: oh, zal ik het bewijzen? Maar hij deed het niet. Het was namelijk de liefde voor ons die hem aan het kruis hield. De liefde voor jou die hem aan het kruis hield. De liefde denkt geen kwaad. In het Grieks staat hier logizomai. Wat vertaald wordt als optellen, berekenen. Als een accountant bijhouden, toerekenen. Maar God houdt helemaal geen lijst meer bij van wat wij kwaad hebben gedaan. Het formulier met aanklachten dat tegen ons getuigde, zegt de Colossensebrief, is uit het midden genomen en uitgewist. Hij houdt geen lijstjes bij van wat we fout doen. Zo van, ja, dat is al de zoveelste keer. Nu is het wel een keer klaar. Nee, hij is liefde. Hij houdt geen lijstjes bij. Vanuit die liefde mogen we leven. De liefde verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Als ons onrecht wordt aangedaan, dan is hij daar niet blij mee. Dan verheugt hij zich niet. Hij doet niet aan karma. Een veel gebruikte term onder jongeren. Als iets gebeurt, dat er dan vervolgens gelijk iets terug gebeurt, dan zeggen, hoor je de jongeren wel zeggen, karma. Dus dat is je straf. Dat doet God niet aan. Hij is namelijk vol van liefde. Hij zei aan het kruis, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Toen hem onrecht werd aangedaan. Hij is wel blij over de waarheid. Als we in de waarheid wandelen, in zijn gerechtigheid. Hij bedekt alle dingen. Liefde bedekt namelijk een menigte van zonden. Hij bedekt onze onvolkomenheden. We zijn werk in uitvoering. En hij heeft geduld met die uitvoering, want hij is degene die ook het willen en het werk in ons uitwerkt. De liefde gelooft alle dingen. Heeft er vertrouwen in dat het wel goed komt. En de liefde hoopt alle dingen. Hij verwacht het beste. En verlangt ook het beste voor de ander, ook al ben je al 1000 keer gestruikeld. Hij is de hoop die ervoor zorgt dat we ook komen waar we moeten zijn. De liefde verdraagt alle dingen. Als het moeilijk wordt, als je moeite, pijn, ziekte hebt of lijden. Christus heeft het allemaal voor ons gedragen op het kruis. En ook in jouw moeite en pijn, verdriet en lijden, ongehoorzaamheid of koppigheid, hij verdraagt het. Zoals het lied zegt, hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En als laatste, de liefde faalt nooit, blijft altijd bestaan. Doet precies wat het moet doen en komt tot zijn doel. Hij komt met zijn doel tot jou. Hoe groot is deze liefde? Dat is toch niet te begrijpen? Het geeft een totaal ander beeld van zijn liefde voor ons dan we geleerd hebben of gewend zijn. Of gewend zijn als christenen onderling. Hoe we met elkaar omgaan. Want ook al zijn we zijn kinderen geworden, we schieten best nog vaak tekort, in ieder geval ik wel. Maar net zoals een pasgeboren baby, gezond opgroeit door de liefde van zijn vader en zijn moeder, zo groeien wij ook op door zijn liefde die werkt in ons. De liefde is namelijk uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. En laten we zelf eens even de test doen. Pak 1 Korinthe 13 er nog eens bij. En vul je naam eens in. Jos is geduldig. Tis? Soms. Jos is vriendelijk. Niet altijd. Niet jaloers, helaas. pronkt niet. Zit er zeker nog in, mensen. Doet niet gewichtig of ongepast. En ga zo maar door. Vul je eigen namen in. Waar zou jij nou in willen groeien de komende tijd? Als je heel 1 Korinthe 13 leest. Ze wordt niet verbitterd, ze denkt geen kwaad, ze verblijdt zich niet over de ongerechtigheid. Waarin zou jij nou willen groeien? Het begint allemaal met een diep besef van zijn liefde voor jou. Want het is zijn liefde die het in ons werkt. Als onze beker overvloeit, dan stroomt het vanzelf over. In al die andere eigenschappen. En dan komt in de praktijk dat we geduldig, vriendelijk, niet opgeblazen zijn. En misschien zit je hier en mis je het om geliefd te zijn door een vader. Door de vader. Vraag hem dan. En bid dat je een diepere openbaring mag krijgen van zijn liefde. Van hemzelf. Of is er een broer of een zus die hier op dit moment in het midden zit. Of er nu niet is. Waar je moeite mee hebt. Vraag hem of haar. Of vraag de Heere God om zijn liefde voor jou en voor die persoon werkelijk te maken. En ja, dat betekent sterven aan jezelf. En tegelijkertijd zal hij door zijn geest die liefde aan jou geven. Hij is namelijk de bron van liefde. En waar is het? Als je dit alles wil ontvangen, dan zul je terug moeten naar de bron. Dan zullen we echt bij hem moeten zijn. Het enige wat hij doet is, hij wacht alleen nog maar totdat je komt. God is liefde. Amen.